Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag hebben over een heel belangrijk onderwerp, namelijk de handelsverdragen die de Europese Unie op het punt staat af te sluiten met andere belangrijke handelsblokken in de wereld. En ik doe het natuurlijk samen met mijn goede vriend en podcastpartner en ook Europa-analist Michel Don Michaloliakos. Welkom Michel. Laten we het hebben over de belangrijke handelsverdragen die de Europese Unie op het punt staat af te sluiten met andere handelsblokken. Voordat we ingaan op echt de specifieke verdragen, waarom is het nu eigenlijk belangrijker dan ooit tevoren?
Het is belangrijker dan ooit tevoren omdat de EU onafhankelijker moet worden van China als productiehuis van de wereld, als fabriek van de wereld en onafhankelijker moet worden van de Verenigde Staten als exportmarkt, als consumentenmarkt. Heeft er natuurlijk mee te maken dat China onze afhankelijkheden uitbuit, geopolitiek gezien. Dat zien we bijvoorbeeld als het gaat om de exportrestricties van bepaalde grondstoffen die absoluut cruciaal zijn voor productieketens in Europa. En dat de Verenigde Staten inmiddels tarieven hanteert voor Europese exporten. Dus dat betekent dat er de hele wereld veel aangelegen is om hun afhankelijkheden van zowel China als de Verenigde Staten af te bouwen. En dit geldt in het bijzonder voor de Europese Unie.
Dus je geeft aan dat het belangrijk is voor de Europese Unie om eigenlijk die afhankelijkheden af te bouwen. China moet niet onze fabriek worden en Amerika niet enkel onze exportmarkt.
Ja, en China is natuurlijk al eigenlijk onze fabriek voor heel veel goederen. En in het verleden was dat vooral laagwaardige goederen. En profiteerde hoogwaardige industrieën van Europa hiervan. Maar nu zien we dat China ook hoogwaardige goederen produceert. Klopt. Als het bijvoorbeeld gaat om auto's. Dat is misschien wel het belangrijkste voorbeeld. Dat China inmiddels een heel grote exporteur is van auto's naar de Europese Unie. Terwijl er echt de klad in is gekomen in de Duitse auto-export naar China toe.
Voor elektrische auto's.
Vooral elektrische auto's gaat het dan om, ja.
Ja. En dus inderdaad, dus we moeten moeten zorgen dat onze afhankelijkheidsrelaties niet al te groot wordt. En er is eigenlijk ook nog een ander punt. Europa staat op het punt om meerdere handelsverdragen af te sluiten met deze blokken. Waarom is het eigenlijk ook voor die andere blokken van belang in het algemeen om met de Europese Unie deze verdragen af te sluiten?
Nou, sowieso omdat handelsverdragen en vrijhandel uiteindelijk leiden tot meer welvaart aan beide zijden. Dus zowel aan de Europese zijde als van dat specifieke handelsblok. Dus het is in dat belang ook al. Maar ook deze landen zien zich geconfronteerd met grote afhankelijkheden van de Verenigde Staten en China. En willen dat ook graag afbouwen. Dus het is ook in hun belang om samen te werken met de Europese Unie. En de Europese Unie heeft een heel bijzondere positie. We hebben het de laatste tijd natuurlijk vaak gehad over onze afhankelijkheden en waar we zwak staan. Maar de EU heeft ook wel wat te bieden. En wat heeft de EU in het bijzonder te bieden aan deze landen? Nou, allereerst is dat een heel grote consumentenmarkt. Simpelweg de tweede economie ter wereld. Dus groter dan die van China. Dus daar willen andere landen natuurlijk graag naar exporteren. Want dan kun je geld verdienen en de welvaart van je eigen land versterken. Nou, ten tweede heeft Europa heel veel kapitaal. Dus op het moment dat jij een handelsverdrag sluit, kan het er ook voor zorgen dat de Europese bedrijven en financiële instellingen meer gaan investeren in deze landen. Nou, daar kunnen deze landen hun voordeel mee doen. En ik denk ook dat we nu alvast moeten benoemen dat strategisch investeren echt de sleutel is tot een succesvolle handels...
Daar kom ik zo meteen verder op terug.
Oké. Tot een succesvolle handelsrelatie. Dus echt cruciaal dat wij niet alleen maar handelsverdragen afsluiten, maar ook direct strategische investeringen doen in die landen. En ten derde, de Europese Unie heeft natuurlijk heel veel technologische kennis. En heel veel landen, vooral als het gaat om klimaattechnologie, zitten op de Europese Unie te wachten. Dus ik denk dat wij nogal wat te bieden hebben. In de kern komt het dus neer op exportmarkt, consumentenmarkt, op technologische kennis en kapitaal.
Inderdaad, dus deze drie zijn denk ik voor heel veel gebieden in de wereld van belang. Vooral als je ook nog steeds in de beginfase bent van economische ontwikkeling en het vooral moet hebben van een meer exportgerichte economie en het aantrekken van buitenlandse investeringen. Dat is belangrijk. Je had laatst, of een paar weken geleden, een heel interessant artikel geschreven op de website van geopolitieknu.nl. Ook bekendgemaakt. Het geldt over TINA, There is no alternative. Voor eigenlijk de Europese Unie, maar deze andere handelsblokken. Kan je eigenlijk dat verder op ingaan? Waarom is het juist ook geopolitiek van belang dat deze blokken, Mexico, Europese Unie, India, we gaan zo allemaal één voor één langs, juist nu bij elkaar komen. Om te voorkomen dat zij in die strijd belanden tussen de VS en China.
Ja, ik denk dat het antwoord al besloten ligt in de vraag die je stelt. Ik denk dat het inderdaad van belang is dat multilaterale, democratische middenmachten veel hechter met elkaar gaan samenwerken, omdat zij anders uitgeleverd gaan worden aan de grillen en de agressie van China of de Verenigde Staten. Nou, multilateraal betekent dat jij als land georiënteerd bent op samenwerking met andere landen tegelijkertijd. Democratisch betekent dat jij verkiezingen haalt, de rechtsstaat hebt en de rechten van minderheden bijvoorbeeld beschermt. Er zijn natuurlijk nog wel meer criteria. En daar hebben we een aantal landen van in de wereld. En ze hebben echt niet allemaal het Deense democratische model. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar we zijn wel aan elkaar overgeleverd. Betekent of wij gaan hechter met elkaar samenwerken en het geopolitieke en geo-economische zwaartepunt van de wereld verleggen, zodat wij niet zijn overgeleverd aan ofwel China ofwel de Verenigde Staten. Of we doen het niet. En dat betekent dat wij onze soevereiniteit moeten gaan opofferen naar de grillen van de Verenigde Staten of China. En dat betekent voor mij dat de Europese Unie en Europa als geheel hechter moeten gaan samenwerken met een Australië, Zuid-Korea, Japan, India, Indonesië, Brazilië, Mexico en ook Canada. En handelsverdragen zijn daar een heel belangrijke opmaat voor. Waarom? Omdat jij dan veel meer handel met die landen gaat bedrijven en dat jij dus ook in dat die handel versterken tussen elkaar minder afhankelijk bent van de productieketens, de exportmarkten, de consumentenmarkten en ga zo maar door van China en de Verenigde Staten.
Je kan je minder eigenlijk laten dwingen door de VS of China om per se kant te kiezen in hun onderlinge strijd, omdat je eigenlijk gezamenlijk sterker staat.
Precies. En natuurlijk zullen wij afhankelijk blijven van China en de Verenigde Staten. Het is ook niet zo dat ik die relaties helemaal wil afschrijven. Dat kan ook helemaal niet. Maar het belang ervan moet gewoon wat afnemen, waardoor wij ook meer leverage of wel wisselgeld hebben in de onderhandelingen met deze landen. En ook misschien ook wel kunnen verleiden of dwingen tot multilateraal samenwerken.
Ja, je gaf het al aan. Investeringen is heel belangrijk. Dus vrijhandelsverdragen moeten niet alleen gaan om het hebben van vrijhandel. Dat je dus zonder tarief of met heel lage tarieven kunt handelen. Maar je gaf een mooie woord strategisch investeringen. Wat bedoel je daar precies mee?
Dat wij voor heel belangrijke sectoren en industriële goederen investeren in productieketens in andere landen die wij gewoon niet in Europa kunnen opbouwen, om ervoor te zorgen dat Europese bedrijven een belang hebben in die productieketens, dat wij daar dus ook zeggenschap enigszins in ieder geval aan hebben, dat wij relatief goedkoper deze producten kunnen aanschaffen en dat wij dus op die manier, via die hechtere samenwerking met andere landen, een bijdrage leveren aan onze strategische autonomie.
Ja. En dan gaat het maar jij hebt een mooie term, strategische afhankelijkheid. Zeg je heel
ja, ik geloof niet in strategische autonomie. Nou, de nauwe volger van mij weet dat inmiddels wel. Ik denk dat ons lot beschoren ligt in de lotsverbondenheid die wij delen met andere landen. Ons bestaansrecht ligt hier ook in. Dus wij kunnen beter denken in termen van afhankelijkheid dan autonomie. Het is nu eenmaal zo dat, net zoals dat individuen een illusie zijn, ik heb nog nooit in mijn leven een individu ontmoet, alleen maar illusies, het ook zo is dat autonomie in heel hoge mate een illusie is. En ik begrijp wel dat wij het een en ander zelf moeten produceren als het gaat om wapens. Maar we kunnen beter, denk ik, strategisch nadenken over welke afhankelijkheden zijn voor ons wenselijk en tegen welke prijs of tegen welke afhankelijkheid zijn zij acceptabel.
Precies. Eigenlijk is het hetzelfde wat we met de Europese Unie hebben gedaan, toch? Want als Nederland is het onmogelijk om volledig strategisch autonoom te zijn. Ik denk ook niet dat we dat moeten willen, want ik geloof
het
ook.
Het gaat ten koste van heel veel welvaart.
Het gaat ten koste van heel veel welvaart. Maar ik geloof ook in dat je echt comparatieve voordelen hebt tijdens de economie gaat. Dus dat je als land of als economie echt specialiseert. En als iedereen dat doet, dan gaan we daar met z'n allen echt wel vooruit. En dat hebben we eigenlijk in de EU gedaan. We hebben ervoor gekozen om met elkaar strategisch afhankelijk te zijn van elkaar. We zijn ook echt van elkaar afhankelijk. En het heeft ons heel veel welvaart gebracht, maar ik denk ook op het gebied van normen en waarden heeft het denk ik heel veel goeds gedaan. En ik denk dat ook met de andere.
Ook om een bepaalde normen en waarden, niet alleen cultureel, maar ook normen en waarden voor handel.
Ja.
Die zijn gewoon opgehoogd, waardoor jij producten hebt die aan bepaalde veiligheidsstandaarden moeten voldoen. En dat het heel erg goed is voor de burgers, maar ook dat bepaalde productieprocessen aan standaarden moeten voldoen op het gebied van arbeidsrechten, milieu. Kinderuitbuiting tegengaan en daar hebben we uiteindelijk allemaal baat bij. En die regelzettende macht van de EU, dus dan gaat het erom dat jij bepaalde regels kunt formuleren en kunt opleggen aan andere landen en bedrijven, als ze willen handelen met de EU, dat zij die regels moeten volgen. Nou, dat is dan regelzettende macht. En die kun je versterken door met andere landen hechter samen te werken. En natuurlijk is het dan zo dat die handelsverdragen in enige mate compromis zijn. Het is niet zo dat de EU het alleen maar kan opleggen aan andere landen en dat die slaafs gaan volgen. Zo sterk zijn we niet. Ook omdat ons aandeel van een wereldeconomie wat is afgenomen, die was rond 25%, 30 à 35 jaar geleden. En inmiddels is die gedaald naar ongeveer 14-15%. Met het VK ligt het wat hoger en het hangt er ook vanaf welke BBP-cijfers je erbij pakt. Koopkrachtpariteit, betekent dat gecorrigeerd is voor binnenlands prijsspel, of gewoon nominaal erbij pakt, maar het ligt ongeveer op dat percentage. Nou, dat betekent dat wil jij wereldwijd je stempel drukken, dat je afhankelijk bent van samenwerken met andere partners. Nou, op dit moment tonen China en de Verenigde Staten zich niet een heel betrouwbare partner, om het maar eufemistisch te zeggen. Dus dat betekent dat jij het ofwel met anderen moet gaan bolwerken, ofwel dat jij maar relatief weinig invloed op die toekomstige wereldorde en handelsafspraken gaat hebben.
Precies.
En dat betekent dat het alleen maar een nadeligere en grotere soevereiniteitsopoffering gaat vergen van ons als Europa.
Ja, dus als je het gewoon in je eentje gaat proberen, dan kom je uiteindelijk op het bord terecht waarop gespeeld zal worden door China of de Verenigde Staten. Je gaf aan dat investeringen belangrijk zijn. Ik denk ook investeringen zijn belangrijk, niet alleen om die lokale industrieën te doen versterken, dus eigenlijk een alternatief te zijn tegenover wat ik vind een meer extractief model van China met die met zijn leningen, de bekende leningen. Of de Verenigde Staten die alleen op zoek zijn naar grondstoffen en voor de rest niks, want ze vinden dat je alleen Amerikaanse producten moet kopen. Maar ik denk als we als Europa kunnen laten zien, nee, wij willen dat jullie eigen industrieën sterk zijn en dat jullie eigen sterke industrieën ook met onze Europese industrieën kunnen concurreren, wat ook wel überhaupt goed is. Maar dat je uiteindelijk ook het idee van multilateralisme versterkt. Want dat kan denk ik alleen als die landen zelf ook economisch sterk zijn. En ik geloof zelf dat economische kracht is geopolitieke macht. Dus je hebt hard power nodig en hard power is economic power.
Precies, en op deze manier kan de Europese Unie ook een soort architect worden van die productieketens. Door het strategisch inzetten van investeringen kunnen wij die productieprocessen in andere landen opbouwen. Industrieën daar laten ontstaan en dan gaat het nu hele te dagen natuurlijk vooral om die kritieke grondstoffen. De zeldzame aardmetalen. Bijvoorbeeld zoals lithium in Chili. Daar willen ze het niet alleen uit de grond halen en mijnen, maar ook uiteindelijk enigszins verwaarden. Dat zien we bijvoorbeeld ook in Chili, waar natuurlijk heel grote hoeveelheden lithium gevonden zijn. Het behoort ook wel tot de lithiumdriehoek van de wereld, samen met Argentinië en Bolivia. Zij willen daar niet alleen lithium uit de grond halen en mijnen, en dan vervolgens verkopen voor relatief weinig geld. Zij willen daar zelf ook binnenlands enigszins van profiteren. En dat er al een bepaalde, zogezegde, verwaarding plaatsvindt in Chili zelf. Dat betekent dat het alvast verwerkt wordt in bepaalde deelfabrikaten die uiteindelijk gebruikt worden voor batterijen, bijvoorbeeld. Dus voor de energietransitie is lithium cruciaal. En zo'n industrie die werkt aan deelfabrikaten voor bijvoorbeeld batterijen, zorgt er ook voor dat er meer werkgelegenheid in bijvoorbeeld Chili ontstaat en dat er daar ook beroepen gaan ontstaan voor meer hoogopgeleide bevolking en dat ze daar ook wat rijker gaan worden. Nou, het voordeel van ons is een hechte relatie met in dit geval, we gaan het even helemaal toespitsen op het voorbeeld Chili. Een goede relatie met dat land. En dat zij uiteindelijk ook een betrouwbare leverancier kunnen worden voor bepaalde deelfabrikaten als het gaat om batterijproductie. Maar daarvoor is het wel van belang dat de EU een handelsverdrag sluit. Nou, dat is gebeurd dan ook met Chili, Advanced Framework Agreement. Gemoderniseerde handelsverdrag, zo vertaal ik het maar even. En dat wij dat nu nog moeten ratificeren. Nederland zou er ook goed aan doen als het dat nu op dit moment gaat doen. Nederland is een van de 13 landen dat het nog niet gedaan heeft. 14 landen hebben het wel geratificeerd. Dat betekent dat het goedgekeurd is in het parlement. Maar dat is niet genoeg. Europese bedrijven moeten ook een heel mooie wortel, zoals jij het zou zeggen, voorhouden aan deze landen. Zoals Chili, maar ook Brazilië en alle andere landen waar we zo ook nog over komen te spreken. En investering deze landen in die productieprocessen. En tot nu toe zien we weliswaar dat Europese landen en bedrijven grote beloftes doen, maar dat ze vrijwel elke aanbesteding en tender verliezen in deze landen. En dat vooral Chinese en Amerikaanse bedrijven aan de haal gaan met dat soort tenders en aanbesteding. En dat is natuurlijk iets wat we niet moeten willen. Kortom, strategische investeringen moeten hand in hand gaan met het afsluiten van die handelsverdragen. En dat moeten we ook met enig tempo doen. Dat geldt ook voor Nederland nu dus. Sluit niet alleen als Europese Unie snel handelsverdragen af met de Mexico, met een India, met een Indonesië, met een Mercosur.
Zet gelijk een investeringsplan klaar.
Ratificeer ze ook snel. Precies, en inderdaad, zorg ook voor een goede grondstoffenstrategie, zoals Dirk Boswijk pas heeft voorgesteld. En zorg voor grote investeringen en fondsen. En volg dat ook op. Doe niet alleen beloftes als Europese Unie en Europese landen. Los ze ook
maar
in.
Je zou dan kunnen zeggen, goed, maar in een vrij kapitalistische of in een kapitalistische economie, een vrije markteconomie, zijn het echt gewoon bedrijven zelf die investeren. Welke tools of welke middelen hebben staten? Als we met elkaar praten, praat je ook wel eens heel veel garantiestelling. Kan je de lezers daar even... wat kan de staat doen om dit te stimuleren, weten dat we een vrije markteconomie hebben?
Ja, het is zeker aan nationale overheden en de Europese Unie om bruggen te slaan om de investeringen van Europese bedrijven en financiële instellingen mogelijk te maken. Er gaat heel veel onzekerheid gepaard met investeringen in markten en industrieën en landen waar je nog niet zo bekend mee bent. Dus hoe kun je er nou zeker stellen dat dat gebeurt? Is bijvoorbeeld onrendabele investeringen in beginfase, bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies te financieren. Bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies in ASEAN-landen, dat is Zuidoost-Azië. Of in Brazilië, waar Mercosur, Brazilië is natuurlijk onderdeel van Mercosur. Dat bedrijven haalbaarheidsstudie kunnen doen hoe wenselijk en haalbaar investeringen zijn. Bedrijven willen die investeringen vaak niet zelf doen. Dus daar bepaalde miljoenen voor vrijmaken kan alvast heel veel... Of kan de weg plaveien voor die investeringen.
In ieder geval de informatie openbaar maken van...
Precies,
dit is mogelijk.
Haalbaarheidsstudie. Ja. Hoe wenselijk en haalbaar zijn die investeringen in die landen. Dus daar kan de Europese Unie en Nederland ook als land een rol in spelen. En natuurlijk garantiestellingen. Dat je bijvoorbeeld zegt, ik geef maar even een voorbeeld.
Ja, een voorbeeld.
Voor een grondstoffenstrategie, 10% of 20% van die investeringen zijn verzekerd. Waardoor je uiteindelijk aantrekkelijkere business case of verdienmodellen kunt creëren. Of dat je zegt, voor een bepaald bedrag zijn alle investeringen in grondstoffen verzekerd door de Europese Unie. Dan is het nog steeds privaat geld dat geïnvesteerd wordt, maar met een publieke verzekering voor bedrijven, waardoor je uiteindelijk heel veel privaat geld kunt ontsluiten met een publieke garantie.
En zoals altijd met verzekeraars, is een heel klein percentage wat uitbetaald wordt. Maar het welvaart, de voordeel die het oplevert, is vele malen groter.
Precies, de kans op investeringen neemt heel, heel erg toe. En ik denk dat dat cruciaal is.
Mm-hmm.
En op het moment zag de Europese Unie aan de vooravond... of aan de vooravond van de ratificatie... dus het goedkeuren van handelsverdragen die afgesloten zijn... of aan het afsluiten van handelsverdragen met 5 belangrijke partners. Eerst is Mexico. Nou, dat handelsverdrag is inmiddels afgesloten... maar moet nog geratificeerd worden. Indonesië, daar geldt hetzelfde voor... India, daar moet het handelsverdrag nog mee goedgekeurd worden door de Europese Unie. Er leek toch wat klad in te zijn gekomen voor bijvoorbeeld de productie van staal.
Ja.
Maar dat lijkt wel uiteindelijk ook afgesloten te worden. Mercosur, dat is nummer 4. Dus dat gaat om Uruguay, Paraguay, Argentinië en dan vooral Brazilië. Brazilië is verreweg de grootste economie in Mercosur. En dan uiteindelijk ook Chili. Daar is ook al een handelsverdrag inmiddels mee goedgekeurd, maar dat moet nog goedgekeurd worden door de verschillende lidstaten, zoals ik zojuist al benoemde. Dus met deze landen moet de Europese Unie zo snel mogelijk die handelsverdragen afsluiten en in werking laten treden via ratificatie.
Ja. En eigenlijk, nu ik er zo snel over nadenk, we hadden lange tijd in Europa en Nederland de 0,7% regeling voor ontwikkelingshulp. Ik weet dat het nu in politiek voor veel mensen taboe is, maar het doen herintreden. Alleen in plaats van ontwikkelingshulp maak je iets van geopolitieke investering van. Dat je zegt 0,7 misschien wel. 1% van het BBP moet hieraan worden uitbesteed. In het geopolitiek investeren in andere landen. Waar wij overigens zelf de dividenden ook van terug ontvangen. Want
ja, het is geopolitiek krediet dat je ermee creëert.
Inderdaad. Je verdient eigenlijk veel meer terug dan de daadwerkelijke dividenden. Laten we dan gelijk beginnen met het langsgaan van deze handelsverdragen. Laten we bij Chili beginnen. Je gaf het al aan. Het handelsverdrag moet nog door meerdere landen worden geratificeerd in het parlement, waaronder Nederland. Kan je misschien aangeven waarom het zo lang duurde? Want je zou toch kunnen denken, Chili is een belangrijk land in de zin dat er heel veel strategische grondstoffen daar zitten. Europa heeft aangegeven dat ze graag ook hier een speler in willen worden. Ook Nederland heeft aangegeven hier een belangrijk speler in te willen worden. Toch hebben we het nog niet geratificeerd. Kan je uitleggen waarom? Ik begrijp het eigenlijk niet.
AFA, Advanced Framework Agreement is in december 2023, zeg ik even uit mijn hoofd, afgesloten tussen de Europese Unie en Chili. En dat is echt een vooruitstrevend, heel progressief handelsverdrag. Volgens het EU-boekje, zou je wel haast kunnen zeggen.
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, dat het heel veel bepalingen heeft over arbeidsrechten, zelfs over economische discriminatie van vrouwen tegengaan. Dat er ook heel veel milieuafspraken zijn gemaakt. En dat het ook de intentie expliciet maakt dat wij partners van elkaar gaan worden. Strategische partners, bijvoorbeeld als het gaat om grondstoffen. Dus de reikwijdte van dit verdrag is heel breed, heel groot. En dat zorgt dan ook voor dat het echt een soort modelhandelsverdrag is. En waarom is Chili zo van belang? Nou, ik denk dat ik het nu al inmiddels genoeg heb gezegd. Heel belangrijke lithiumvoorraden heeft Chili, een van de grootste ter wereld. En ook voor koper is Chili van groot belang. Het is echt een heel dominante speler op de kopermarkt. Dus om die redenen is dat handelsverdrag van belang. De reden dat een ratificatie door lidstaten even op zich kan laten wachten, ook al heeft de EU zo'n handelsverdrag goedgekeurd, heeft soms te maken met dat bepaalde landen nogal bezwaren hebben. En dat gaat het vaak ook om landbouw, export.
Is ja.
Soms ook wel om andere sectoren, maar met name Franse boeren liggen dwars. Dat zien we deze week ook bij de afspraak over Mercosur. Waarom? Franse boeren die leven nog in een bepaald ander tijdperk. En zijn toch nog wel wat ambachtelijker, wat minder innovatief. Dus kleinschaliger, extensiever. En dat betekent dat zij niet blootgesteld zijn aan de tucht van de wereldmarkt. Minder marges hebben en dat zij ze keren tegen handelsverdragen.
Maar het zijn ook echt hele kleine marges. Hè? Toen ik las over dat Mercosur-verdrag. Het gaat echt tussen de 1 of tot 2% van de totale Europese, ja, bijvoorbeeld rundvleesconsumptie.
Klopt, maar wel degene met de hoogste marges.
Okay.
Dus daar zit het hem ook weer in, dat ze heel erg angstig zijn dat uiteindelijk ook die marges worden weggeslagen. En een kwart van alle Franse rundveeboeren bijvoorbeeld leeft in armoede. Iedere dag pleegt een Franse boer zelfmoord.
Die manier.
Dus er is wel echt leed daar. Maar ja, de vraag is natuurlijk, moet de EU zich hierdoor laten krijzelen? Ik vind dat leed inderdaad te respecteren. Maar de EU mag zich hierdoor niet laten gijzelen. Er moeten andere sectoren wel kunnen profiteren van zulke handelsverdragen. Dus het liefst heb je natuurlijk dat deze boeren gewoon worden gecompenseerd voor hun verlies. Nou, in Chileens geval is hier niet eens sprake van. Nee. Dus misschien gek om hier uitgebreid op in te gaan. Voor vrijwel alle andere handelsverdragen is hier wel sprake van dat Franse boeren en ook andere boeren in Polen bijvoorbeeld en soms ook in Nederland dwars liggen. Kortom. Het kan wel zo zijn dat die handelsverdragen goedkeuren niet hoog op de politieke agenda worden gezet, onder meer vanwege binnenlandse belangen.
Ja, dus dat is eigenlijk wel jammer, want we willen juist ook die hoogtechnologische sectoren doen versterken, omdat ze dat in China en de VS dat wel doen. En daarvoor heb je gewoon deze partners nodig en is het eigenlijk van belang dat die verdragen worden geratificeerd.
En we zien ook dat het afsluiten van die handelsverdrag voor een enorme groei vaak zorgt van de onderlinge handel.
Ik vind het eigenlijk, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik weet dat misschien ook een paar luisteraars of mensen niet mee eens zullen zijn. Maar we hebben de EU opgericht om handel te bevorderen. En we hebben de EU bevoegdheid gegeven om over handel te praten en eigenlijk te beslissen. En dat is raar dat als het al binnen de EU is goedgekeurd, dus hoogstwaarschijnlijk ook binnen de Raad van de Europese Unie, dus ook al de ministers is goedgekeurd, dat ook nog eens daarbovenop al de parlementen individueel het moeten ratificeren. Dat is wel echt een te grote bureaucratische stap dat er echt niet bij hoeft.
Ja, je zou wel kunnen zeggen dat het daardoor democratische legitimiteit in draagvlak geeft aan die handelsverdragen. Mm-hmm. Doordat de nationale parlementen er nog mee moeten instemmen. Maar in deze tijd zou je toch wel gewoon meer snelheid willen hebben.
Precies.
Want waarom hebben we er nu 2 jaar op moeten wachten op die ratificatie?
Klopt.
In Nederland alleen al. En nou, wij hebben het dan geprobeerd op de politieke agenda te zetten. Bijvoorbeeld het handelsverdrag tussen Chili en Nederland en de EU. En gelukkig heeft Dirk Boswijk daar ook vragen over gesteld aan de minister in het nationale parlement. Een artikel hierover is te lezen op onze website. Maar dat handelsverdrag met Chili is cruciaal. Maar misschien kunnen we nu de stap maken naar bijvoorbeeld het handelsverdrag met Mercosur.
Ja, laten we het dan gelijk hebben over de buren van Chili. De Mercosur, bestaande uit Brazilië, Paraguay, Uruguay en Argentinië. Daar zijn ze ook in het proces van afsluiten of er is zo'n verdrag afgesloten. Michel, kan je ons eigenlijk helder maken? Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Waar zitten we precies in het proces?
De onderhandelingen tussen de Europese Unie en Mercosur liep al heel erg lang, meer dan 20 jaar. En inmiddels lijkt er een akkoord te zijn bereikt tussen de Europese Unie en Mercosur. En daar wordt deze week over gestemd in de Europese Unie. Ik denk dat het wel doorgaat, maar Frankrijk stribbelt nu nog wat tegen. Maar volgens mij bedoelen ze dat eerder als een signaal naar de Franse boeren toe. Wij snappen jullie verdriet en we gaan proberen de stemming uit te laten stellen. Dat is het verzoek van Frankrijk. Maar ik denk dat de Franse regering dat vooral voor binnenlandse consumptie bedoelt. Maar dat ze achter de schermen wel degelijk akkoord willen gaan met dit verdrag. Omdat zij ook weten dat we er afhankelijk van zijn.
Ja.
Interessant om te weten is dat de totale omvang van de EU-Mercosur-handel ongeveer 110, 120 miljard euro per jaar was. 111 miljard in 2024. Het is groeiende. En het is wel een redelijk gelijkwaardige balans. Dus het is ongeveer net zoveel export als import. En de Brazilianen of Mercosur exporteert best wel veel landbouwgoederen naar Europa toe. En ook bepaalde grondstoffen zoals olie. En de andere kant op exporteren wij vooral hoogwaardigere industriële goederen en petrochemische producten. Denk aan auto's en verf.
Op die manier. Maar, en eigenlijk is ook hier wel van belang dat ook daar lokale industrieën ook worden versterkt. Maar ja, denk je zelf
en dat Europese bedrijven daar ook gaan investeren. Dat wij ook kunnen profiteren van de economische groei die daar ongetwijfeld nog gaat plaatsvinden. De economische groei in bepaalde jaren, Mercosur geldt zeker niet voor elk jaar, is wel vrij hoog, relatief hoog. Dus er valt zeker winst te behalen voor Europese bedrijven. En het kan ook een grote bijdrage leveren aan een goede strategische afhankelijkheid of strategische autonomie.
En ik had ook begrepen dat er zelfs van die ontbossingsclausules in de walen met betrekking tot Amazone regenwoud. Ook eerst in zijn soort.
Klopt, ja. Dat is dus ook wel bijzonder dat je af en toe aparte allianties ziet die optreden tegen handelsverdragen. Dus je ziet nu bijvoorbeeld dat Franse boeren samen optrekken met milieubewegingen tegen die handelsverdragen, nu dan tussen de Europese Unie en Mercosur. Bijvoorbeeld omdat er nog ontbossing in het Amazonegebied, dat belangrijke oerwoud, in Brazilië plaatsvindt. Ik vind dat een gekke gewaarwording, juist omdat in die handelsverdragen bepalingen staan waarmee arbeidsrechten en milieurechten, zoals milieubescherming, een belangrijke rol spelen.
Je gaf al aan, ze waren al 20 jaar mee bezig. Ik denk dat we het kunnen raden, maar hoe ze opeens nu wel? Is het nu wel mogelijk om het zo snel mogelijk af te sluiten? Heeft het echt enkel met Trump te maken?
Heeft met Trump en China te maken. En dat daar de val van Thukydides onvermijdelijk lijkt. Dus dat die twee grootmachten elkaar in de haren gaan vliegen. Bestaande grootmacht wil niet accepteren dat er een nieuwe grootmacht gaat ontstaan. Dus die gaan zich agressiever opstellen, unilateraler handelen. En daarom is de EU op zoek naar andere handelspartners. En dan kijk je nogal snel naar de Mercosur, waar toch in totaal, nou, wat is het, ongeveer 300 miljoen mensen wonen. Dus samen met de Europese Unie is dat zo'n 700 à 800 miljoen mensen. Nou, dat zou het grootste vrijhandelsverdrag ter wereld zijn. Ook omdat maar liefst, zeg ik even uit mijn hoofd, 90% à 95% van alle handelstarieven qua goederen wordt opgeheven.
Zo.
Dus dat zijn er echt heel erg veel.
Echt een vrijhandelszone.
Ja, wordt echt een vrijhandelszone inderdaad. Nou, dat zal wel voor bepaalde sectoren geleidelijk gebeuren. En ook met bepaalde compensatieregelingen en ook nog checks dat eventueel bepaalde handelstarieven weer opgelegd kunnen worden als regels niet worden nageleefd.
Precies, en ik had juist hier begrepen dat, dat zie je bij meerdere handelsakkoorden, dat ze industries, goederen en diensten en landbouw apart van elkaar houden. Dus waarbij je afspraken maakt dat je op gebied van goederen en diensten best wel bereid bent om tarieven flink te doen reduceren. Dat bij landbouw toch wat anders is en dat je ook daar te maken hebt met quota's, hoeveel rund, kip en dergelijke je mag exporteren. Dat is hier ook heel streng het geval.
Inderdaad, ja. Er zijn hier ook weer voor bepaalde landbouwgoederen zoals rundvlees quota opgelegd. Mm-hmm. En ook bepaalde, nou, wat ik net al zei, checks en controles die over ieder jaar plaatsvinden om te kijken of er toch niet bepaalde regels weer ingevoerd moeten worden om Europese boeren te beschermen.
Ja, dan laten we naar de laatste twee gaan. De laatste is India, daar zal ik denk ik iets meer het woord voeren. Dan gaan we het hebben over Indonesië. Indonesië is een belangrijk land in de wereld. En je hebt het al een tijdje geleden al gezegd, Indonesië is eigenlijk Italië van wat de Italië in de jaren 50 was, is Indonesië nu. En het is denk ik daarom nu nog belangrijker om met hen een positief handelsakkoord te sluiten. Wat bedoelde je eigenlijk mee dat Indonesië nu de Italië is van de jaren 50? Voor de
wat bedoelde ik daarmee? Dat het eigenlijk nog een soort swing state is in de fragmenterende wereldorde. Dus dat het nog niet een keuze heeft gemaakt voor China en of Rusland. Of het Westen, of Europa. Want inmiddels het Westen is natuurlijk ook wel aan inflatie onderhevig.
Dat is niet net als, als de Global South. Zo breed is het niet.
Precies, ja, ja inderdaad. Ja, het is net zo'n containerbegrip als de Global South. Zo hecht verwant zijn we niet meer met de Verenigde Staten. In ieder geval cultureel en ideologisch niet meer. Helaas nog wel qua militaire afhankelijkheid. Ja. Dus in ieder geval, Indonesië heeft niet een duidelijke keuze gemaakt. En dat betekent dat wat wij nu doen heel erg bepalend zal zijn voor het pad dat Indonesië gaat bewandelen. En nou, ik vind het dan ook heel erg goed nieuws.
Zoals Italië dat toen was.
Zoals Italië dat ook in de jaren 40 en 50 nog was. Nou, en ik vind het dan ook heel erg goed nieuws dat de EU in september, dus enkele maanden geleden, een handelsakkoord met Indonesië heeft gesloten. En dat het nu nog geratificeerd moet gaan worden de komende maanden / jaar in het parlement. De handel met Indonesië is nog vrij beperkt. En dat is gek, want Indonesië heeft een economie van ongeveer, wat is het, 1 à 1,5 tril biljard euro. Dus dat is ongeveer, laten we zeggen, 1,5 keer zo groot ongeveer als Nederland. Of ongeveer net zo groot als Nederland, 1,5 keer zo groot. Wij verwachten dat Indonesië de komende jaren met groeipercentages van 5 à 6% Nederland snel zal gaan overstijgen. Maar de handel met de hele EU is ongeveer, als we de import en de export bij elkaar optellen, zo'n 40 à 45 miljard. Dus dat is heel erg bescheiden. Kortom, daar is een wereld te winnen. En naarmate wij meer investeren in Indonesië, kunnen wij denk ik ook meer voet aan de grond krijgen. En kunnen wij ook de zogezegde intrahandel in ASEAN versterken. Wat betekent dat de handel die door ASEAN-landen, dus Indonesië, Vietnam, Thailand en alle andere landen die lid zijn van de ASEAN, kunnen vergroten met die investeringen, waardoor daar betrouwbare productieketens gaan ontstaan, die wij vervolgens kunnen gaan gebruiken via de import van bepaalde goederen, waardoor wij ook onze handel gaan versterken. En het versterken van de intrahandel in de ASEAN kan ervoor zorgen dat zij ook meer eigenaarschap over hun eigen lot gaan krijgen. Dus sterkere intrahandel in de ASEAN-landen leidt tot agency, om het maar in het Engels te zeggen. Dat zij meer eigen lot kunnen gaan bepalen. En zo'n handelsverdrag van de EU met Indonesië kan hieraan bijdragen. En natuurlijk kunnen we ook gewoon heel sterk bilateraal de handel met Indonesië versterken.
Precies. En juist nu is denk ik belangrijk om een beeld te schrijven waarom Indonesië nog een swing state is. Dat in de afgelopen weken was Subianto, de president van Indonesië, naar Moskou gegaan. En ook aan Poetin gezegd om ook Indonesië te bezoeken. Het is ook bekend dat Indonesië relatief goede banden heeft met China. Ook China bereid is om flinke investeringen te doen. Dus ik denk dat het juist nu voor de Europese Unie van belang is om eigenlijk dat land niet aan ons per se, maar aan het multilateralisme te binden.
Ik denk dat je dat heel goed zegt. En het interessante ook van dit handelsverdrag is, waar ik wel stiekem fan van ben. Ik word bijna handelsverdragen fan.
Ja, ja.
Ik voel me net onderdeel van de Chicago School.
Ja.
Een geintje hoor, ik weet dat we een sterke overheid nodig hebben. Ja. Maar ook hier geldt voor dat bijna alle tarieven opgeheven gaan worden. Het geldt voor bijna, bij de start 80% van de handelswaarde. En na 5 jaar gaat het oplopen naar 96% van de handelswaarde. Ja. Nou, dat vind ik best wel goed. Waar alle tarieven dus voor komen te vervallen. En dat betekent dat de Indonesische economie zich ook steeds meer gaat afstemmen op de Europese.
Precies.
En dat betekent dat onze zeggenschap of onze invloed op Indonesië ook groter zal worden.
Ja.
Kortom, een handelsverdrag dat we moeten gaan sluiten. Nou, nog even goed om een beetje uit te wijden over wat voor soort producten we dan mogen verwachten. Ook weer grondstoffen. Indonesië heeft enkele kritieke grondstoffen. Dus
en zij weigeren ook enkel ruwe grondstoffen te exporteren. Ze hebben ook gezegd, het moet hier verwerkt worden.
Inderdaad.
Of tenminste halffabrikaten of wat dan ook.
En op een gegeven moment hebben zij zelfs een verbod ingesteld op uit mijn hoofd kobalt.
Ja.
Was het geloof ik. Waarvan zij hebben gezegd, wij gaan nooit meer ruw kobalt exporteren. Dat moet verwaard worden, verwerkt worden in Indonesië zelf. Nou, dat wilden ze ook voor een aantal andere grondstoffen. Dat is helaas voor hen niet gelukt. Maar de ambitie van Indonesië is denk ik duidelijk. Ze willen ook zelf industrieën opbouwen. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Hoe kun je dat doen? Met kapitaal van de Europese Unie. Met technologieoverdracht in enige mate of verstandige manier natuurlijk. Moet je altijd paard laten gaan met een bepaalde prijs. Dat snap ik wel. En uiteindelijk Europa als consumentenmarkt.
Precies.
Dat is denk ik hoe wij Europa strategisch kunnen verankeren in die nieuwe handelswereldorde.
En dan gaan we naar het laatste, het grote Aziatische land, India.
En dan wil ik daar nog heel kort Mexico bespreken.
En dan of laten we met Mexico beginnen dan. Hoe zit het met Mexico?
Mexico, daar is er.
Want Mexico is een heel interessant land in de zin dat ze echt ertussen zitten. Want ze hebben boven de Verenigde Staten als buur, waar ze eigenlijk niet omheen kunnen. Dan moeten ze ermee dealen dat ze de Verenigde Staten daarboven hebben. Ze moeten echt voorzichtig zijn in hoe ze hun handelspolitiek zullen bedrijven.
Inderdaad, wij kunnen nooit zo belangrijk worden voor Mexico als de Verenigde Staten. Hun handelsafhankelijkheid van de Verenigde Staten is gigantisch. Maar we kunnen wel zorgen dat ze ietsjes minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten. Want ook Canada en Mexico, onderdeel van NAFTA, voorheen NAFTA, werden geconfronteerd met hoge importtarieven. De handelsomvang in 2024, voor goederen in ieder geval, die was rond de 82 miljard. Nou, wij exporteerden vooral naar de Mexico toe. Dat was ongeveer 53 miljard. Ik kan me ook goed voorstellen dat dat goederen waren. Halffabrikaten die Mexico gebruikte voor de productie van bepaalde goederen. Die uiteindelijk weer geëxporteerd werden naar de Verenigde Staten toe. En wij importeerden ongeveer voor 30 miljard. Nou, dat kan natuurlijk veel groter worden. Want ook Mexico is echt een groeiende economie. En heeft ook best wel een sterke industrie. En wij willen natuurlijk onafhankelijker worden van China. Dat gaat niet lukken zonder de Mexicaanse industrie. Mm-hmm. Dus wat er dan kan gaan gebeuren is dat zij verantwoordelijk zijn voor bepaalde industriële goederen. Bijvoorbeeld tractoren. Er worden heel veel tractoren gemaakt in Mexico. Die kunnen wij dan eventueel ook gaan importeren. En wij kunnen Mexico gaan gebruiken voor de afzet van bepaalde auto's. Of niet van bepaalde, van de auto-industrie. Ja. En andere hoogwaardige industriële goederen. Of de petrochemische industrie. Waar wij ook met smart zitten te wachten op nieuwe exportmarkten. Want hoge energieprijzen en importtarieven van Trump hebben grote klappen uitgedeeld aan die petrochemische industrie in Europa. Denk bijvoorbeeld aan Rotterdam. Dus daar zitten wij wel op te wachten. En wij kunnen natuurlijk ook bepaalde landbouwgoederen gaan afzetten in Mexico. Maar laten we wel wezen, ook Europa heeft zelf natuurlijk sterke landbouw.
Precies.
En we zijn niet allemaal kleinschalige Franse boertjes. Integendeel, dus ook Nederlandse boeren kunnen profiteren van het handelsverdrag
met Mexico. Dus het is eigenlijk
ook Mexico.
Dat ook boeren, en vooral als je wat innovatieve boer bent, vooral kan profiteren van dit soort handelsverdragen.
Absoluut, absoluut.
Dus je ziet altijd dat landbouw een onderschip, spit moet delven. Sterker nog, het kan juist een van de grote spelers worden die het meest voordeel uit kan halen.
Nou, inderdaad, het handelsverdrag is goedgekeurd door de Europese Unie in januari dit jaar. Maar er zijn er wel wat bepaalde juridische politieke stappen die gezet moeten worden. Maar ik hoop dat het in de komende jaren ook echt gaat leiden tot goedkeuring, snelle goedkeuring. Laten we onze beloftes inlossen en ook tot ratificatie in die strategische investeringen. Nou, dan denk ik dat we het nu kunnen gaan hebben over dat andere land waarmee wij hechtere relaties moeten aanknopen, vooral op het gebied van handel.
Ja.
India, Rajiv, hoe staat er mee met de India-EU onderhandelingen?
Modi en Van der Leyen hadden een paar maanden geleden aangegeven dat ze graag voor het eind van dit jaar in ieder geval de eerste handtekeningen wilde plaatsen. Nou, ik denk niet dat het gaat lukken, maar er zijn nog enkele dagen over. Je weet maar nooit.
Ja, ik denk niet dat het gaat lukken, inderdaad.
Ik denk niet, maar ik denk wel dat het uiteindelijk volgend jaar wel zal lukken. Het is een handelsonderhandelingen die al heel lang gaande zijn. Echt vele jaren.
Ook al 20 jaar of iets.
Ook hoor. Ja, 20 jaar of iets. Dat betekent niet dat, overigens ook zonder een vrijhandelsverdrag kan je handel drijven met elkaar. Maar zo'n vrijhandelsverdrag maakt het veel soepeler en makkelijker om te investeren.
En je accepteert er ook wederzijds afhankelijkheden mee. Het is
precies.
Beide kanten op.
Ja, precies. Nou,
en het druist ook wel in tegen de trend van steeds meer blokvorming.
Ja, inderdaad. Inderdaad. En ook India ziet het belang in van het creëren van dit soort verdragen, handelsverdragen. Ook vooral door de tarieven van Trump is het eigenlijk echt aan India gelegen om in ieder geval dit succesvol te maken. Ze hebben het wel echt nodig in die zin van ze moeten iets hebben om die tarieven soort van te kunnen compenseren. En ook zoals je het mooi aangaf, ook die investeringen wilt India graag hebben. Er zijn een paar grote maars. Nou, we weten allemaal, landbouw speelt natuurlijk ook hier een grote rol.
Aan beide zijden deze keer?
Aan beide zijden. Waarom? Omdat India is een groeiende economie, maar vooral in de plattelandsbevolking is er nog echt heel veel armoede.
Ongeveer 50% van alle Indiërs is nog steeds afhankelijk van de landbouw.
Inderdaad, inderdaad.
En voor zijn inkomen.
Ja, en sterker nog, als je kijkt naar het Indiase landbouw, echt tientallen miljoenen boeren, precies cijfer heb ik niet, ik weet niet of je überhaupt echt precies cijfer daarvoor kan hebben. Dat zijn, zoals ze dat noemen, small or marginal, dus hele marginale boeren. Dus dat zijn vaak boeren die echt een klein stukje grond hebben, echt heel klein, of die zelf landloze boeren zijn, dus de armoede zijn best wel groot.
Landbouwarbeiders zijn het eigenlijk.
Eigen landbouwarbeiders zijn het. Dat is ten tweede, de boeren die het relatief goed hebben, die zijn onderdeel van coöperaties. Dus dat zijn entiteiten waarbij boeren bij elkaar komen en eigenlijk alles gezamenlijk doen. En de angst is ook dat door al te grote landbouwconcurrentie ook dit soort coöperaties het onderspit kunnen delven.
Helder, dus er is veel angst dat boeren, kleinschalige boeren, gaan onderlijden.
Ja.
Misschien ook nog wel een ander bezwaar dat vanuit Indiase zijde is tegen een handelsverdrag. Dat heeft te maken met de zogenaamde CO2-belastingen die de Europese Unie wil gaan heffen ter verduurzaming van de industrieën. Dit speelt ook wel eens bij andere handelsverdragen. Maar laten we het even toepassen op de India-EU-onderhandelingen.
Ja, laten we het even kijken. Dus wat is de CBAM? Dat is de Carbon Border Adjustment Mechanism. Ik ga hem even heel erg plat slaan. Ik laat heel veel details naar buiten. Maar het komt erop neer dat als je een product buiten de EU wilt importeren, dat je een bepaalde CO2-tax moet betalen als compensatie dat het niet aan bepaalde klimaatmaatregelen moest voldoen, maar Europese bedrijven wel aan moeten voldoen.
En heel veel landen hebben zich hier tegen
hebben zich hier tegen
gekeerd. Verenigde Arabische Emiraten, ja. Amerikaanse bedrijven, ExxonMobil heeft een heftige lobby hier tegen gevoerd.
Inderdaad.
Interessant om dat te volgen hoe machtig Amerikaanse lobbyisten zijn in Europa, maar ook India heeft dus bezwaren.
Ja, inderdaad. Want vanuit Europees perspectief, we willen graag een ambitieus klimaatbeleid, maar het zou oneerlijk zijn voor Europese bedrijven om onze bedrijven bepaalde eisen te geven, waar eigenlijk andere bedrijven buiten de EU niet aan hoeven te voldoen. Dus is prima, je mag hier exporteren, maar wel een tax met een belasting betalen als compensatie hiervoor. Nou, India is hier heel sterk op tegen. Sterker nog, Indiase handelsminister noemde het very irrational rules. Zij vinden het oneerlijk. En waar komt eigenlijk deze gedachtegang vandaan? Namelijk tijdens de Parijsakkoord onderhandelingen. Werd er afgesproken dat de max 1,5 graad, max 2 graden mag opwarmen, de aarde. En dus hebben ze gekeken naar hoeveelheid CO2 landen mogen uitstoten. Nou, dat is dus verdeeld over blokken. En India heeft zoiets van, ja, wij hebben dus een bepaald hoeveelheid CO2 gekregen vanuit het Parijs Klimaatakkoord. Dus is het raar dat wij opeens worden beboet voor het gebruik maken van onze toegewezen CO2-hoeveelheid. Dus dat is eigenlijk de gedachtegang erachter.
Ja. En de EU stelt er weer tegenover natuurlijk dat onze bedrijven hieraan moeten voldoen.
Mm-hmm.
En dat dat ook betekent dat bedrijven uit het buitenland eraan moeten voldoen. Anders wordt onze industrie kapot geconcurreerd met oneerlijke concurrentie. Ja. Dus deze standpunten staan tegenover elkaar
tegenover
en moet
elkaar.
Een compromis gesloten
Inderdaad.
worden.
Inderdaad. En de EU is zoiets van, ja, we weten dat iedereen een bepaalde hoeveelheid CO2 heeft gekregen. Maar dat is voor jullie zelf om te gebruiken hoe jullie dat willen gebruiken, maar wij willen, dat staat los van dit eigenlijk, als het ware.
Dat betekent niet dat het aan Europa besteed hoeft te worden.
Precies.
Je zou ook kunnen zeggen, wij zijn bereid een hogere prijs te betalen.
Ja, inderdaad. Dus dit wordt iets, zal een compromis moeten worden gevonden, denk ik. We zullen zien wat het zal worden. Een ander belangrijk punt is natuurlijk services. Dus India wil graag ook de mogelijkheid hebben dat de migratie, de visavoorwaarden naar de Europese Unie wat worden versoepeld. Zodat ook Indiase arbeidsmigranten hier makkelijker kunnen werken. En natuurlijk met name in de IT-sector. En India wil graag tot een groep van landen behoren. Waarbij het eigenlijk veel makkelijker is om hier gewoon visum te krijgen. En hier eigenlijk rond te bewegen en te gaan werken. Want dat is ook wat India graag wil. Dat ook hier Indiërs kunnen werken, ervaring kunnen opdoen. En met die ervaring terug kunnen gaan naar India.
En dan zij eigenlijk natuurlijk ook op die manier voor werkgelegenheid kunnen zorgen voor een grote beroepsbevolking.
Ja.
Misschien
en dan
nog wat cijfers over die handel. De totale handelsomvang staat me bij van India en de Europese Unie was in 2024 ongeveer 120 miljard euro. Ik denk dat dat ook wel veel verder omhoog kan. Want India heeft inmiddels een economie van $4 trillion.
Nee.
En de Europese Unie natuurlijk van rond de 17 naar 18 triljoen. Dan zeg ik het even in het Engels, toch? Want het is biljard.
Het is biljard, ja. Nee, maar laten we het in het Engels houden. Ja.
En dat betekent dat er echt wel meer potentie is dan 120 miljard.
Ja.
En ik denk dat er beide handelsblokken veel aan gelegen is om dat flink op te voeren.
Precies, precies. En er zijn nog eigenlijk twee andere belangrijke, eigenlijk nog drie. Ik ga heel snel doorheen. Maar het is voor India wel super belangrijk, namelijk intellectueel eigendom. Het is niet dat India geen intellectueel eigendom is. Is er wel alleen.
Het is een heel belangrijk punt voor de Europese Unie.
Voor de Europese Unie
is het beschermen en India wil er iets soepeler mee omgaan.
Nou, wil er iets soepeler mee omgaan. In India heb je ook wel gewoon intellectueel eigendom. Alleen, er zijn soepele regels als het aankomt op farmaceutische industrie. In India is er namelijk India is heel groot in de farmaceutische industrie. En in India is er een wet, of zijn er meerdere wetten. Plat gezegd komt het erop neer. Als bepaalde medicijnen te duur zijn voor het overgrote deel van de bevolking, dus een gemiddelde Indiër kan het niet betalen, maakt niet uit waar zo'n medicijn is ontwikkeld, dan krijgen Indiase fabrikanten staatslicenties om het eigenlijk te produceren voor de grote bevolking. Dat is dus waarom
willen ze beschermen en de Europese Unie wil graag dat er wel intellectueel eigendom en
van
patenten
deze
geclaimd kunnen worden.
En specifiek van de farmaceutische industrie. Dan gaan we eigenlijk door naar de volgende. Dus hier zullen we kijken wat er zal gebeuren. En als laatste natuurlijk de industrie. En dan als laatste de...
Geen probleem.
En als laatste twee zullen we hebben als eerste de industrie. Europa wil natuurlijk industriële goederen exporteren naar India. India wil graag zelf eigen industrieën opbouwen.
Ja, dus India wil graag zijn eigen auto-industrie beschermen.
Precies.
En de Europese Unie is er alles aan gelegen om de auto-industrie te redden. Met name Duitsland en ook Italië.
Ja.
Veel aangelegen om de auto-industrie te redden. Dus die wil kosten wat kost nieuwe exportmarkten.
Inderdaad.
Nu de Chinezen en Amerikaanse komen te vervallen wel haast.
Inderdaad. En dan als laatste, en dan gaan we richting het einde. Europa wil graag toegang krijgen tot de Indiase overheidsaanbestedingen. India is een groeiende economie. De overheidsaanbestedingen worden ook steeds groter en groter. Met name op het gebied van infrastructuur, noem het maar op.
Groeimarkt.
En Europa wil graag ook dat Europese bedrijven mogen meedingen op deze overheidsaanbestedingen.
Dat is vaak een belangrijke voorwaarde. En de EU heeft dat wel weten te bedingen in bijna alle andere handelsverdragen die we net hebben besproken.
Ja.
Dus met Mercosur, met Chile,
maar ik denk dat,
ook met Mexico.
Ik denk dat ze eruit zullen komen. Maar hoogstwaarschijnlijk zal het zoiets zijn van dat het een joint venture moet zijn met Indiase bedrijven.
Uiteindelijk hoop ik dat al deze landen, van Indonesië tot en met Mercosur, van India tot en met Mexico, van de EU tot en met Chili, ze realiseren dat het of wij samen is,
precies,
of we kunnen ons hoofd gaan buigen naar ofwel China ofwel de Verenigde Staten.
En ik denk
dus we zijn geopolitiek tot elkaar veroordeeld, of we dat nou leuk vinden of niet.
En ik denk het doel moet ook zijn van niet, hoe kunnen we het meest uit de ander halen? Het doel moet eigenlijk zijn, hoe kunnen we de ander zo goed mogelijk versterken? Op zodanig manier dat het ons beide versterkt. Dus niet dat het constant gaat van mij, maar wij moeten er beide beter van worden. Dat moet denk ik echt het doel zijn.
Precies, dat vind ik een mooie afsluiting. Dat is een belangrijke win-win situatie. En dan, ik dacht dat jij ging afsluiten.
Dat sluit ik al.
Ja.
Ja, inderdaad, daar ben ik het mee eens, Michel. Beste luisteraars, we hebben het vandaag gehad over een heel leuk en interessant onderwerp. Namelijk over de handelsverdragen die de Europese Unie op het punt staat om af te sluiten. We hopen echt dat in het komend jaar, in 2026, al deze handelsverdragen worden afgesloten. Ik denk dat we zelfs, als ik het goed heb, een dubbele hattrick hebben. En hoe mooi zou dat zijn om na 1 jaar Trump, in het tweede jaar van Trump, al eigenlijk flink slagen hebben gemaakt en aan de Amerikanen kunnen laten zien van, wij staan ook stevig in onze schoenen. En in ieder geval aan de rest van de wereld kunnen laten zien van, wij staan nog achter het multilateralisme. En we willen eigenlijk ook partner zijn met andere delen van de wereld.
Om en vooral met middenmachten.
En vooral met andere middenmachten, democratische middenmachten. Dank Michel voor deze hele interessante inzichten. En ook jullie beste luisteraar, ik hoop dat jullie ook samen met ons afscheid hebben kunnen nemen van ongeveer.